Welkom. Je luistert naar de podcast Gemeentezaken. We nemen je in deze podcast mee langs belangrijke politieke thema's. En samen met inspirerende gasten bespreken we de rol van de gemeente.
Vandaag hebben we het over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Een onderwerp dat erg speelt in gemeentes.
Ja, mijn naam is Bart de Nel en ik zit hier samen met Maarten Wiedemeijer. Maarten zit voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Haarlem en ik ben de fractieassistent van deze partij. Maarten, aan jou de eer om onze gast van vandaag te introduceren.
Bij ons in de studio is aanwezig Anna Roelofs-Ivatchenko. Anna is de directeur van Stichting Razom, die zich inzet om Oekraïners te helpen. Van harte welkom, Anna. Eerste vraag. Jullie stichting heeft recentelijk een nieuwe locatie in de binnenstad. We zien zelfs dat je nog druk aan het verven bent. Kun je vertellen wat jullie doen vanuit die plek?
Op dit moment dus heel veel verven. De bedoeling is dat dat een social hub idee gaat worden. En vandaag toevallig een voorbijganger die ook aan mij vroeg van ja, wat gaat hier eigenlijk komen? Dus toen heb ik uitgelegd, ja, het wordt een buurthuis idee voor iedereen. Iedereen is welkom. Door Oekraïners voor iedereen. Juist om die integratie te bevorderen. Netwerking te motiveren. En dat mensen elkaar echt ontmoeten. En echt onderdeel worden van echt maatschappij. Echt van Haarlem Centrum, zeg maar.
Ja, we gaan zo graag van je horen hoe dat verder in zijn werk gaat. Tegen luisteraars zeg ik, blijf vooral luisteren, want zometeen spreken we verder met Anna over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. En wat ze doet met haar stichting. En leggen we haar ook een aantal moeilijke stellingen voor.
Het is vandaag 2 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Ook in Nederland wordt hierbij stilgestaan.
I'm here today to support my country that has been in a brutal war for the last 10 years and the last 2 years have been the most brutal of all.
Het land heeft dringend behoefte aan meer wapens en kijkt daarbij vooral naar de VS. Al maanden wordt erover gepraat, maar republikeinen liggen dwars.
It's really hard that my husband is still there.
Ongeveer 80 Oekraïners moesten vanochtend plotseling hun spullen pakken. Ze verbleven op een van de 2 schepen op het Java-eiland. Maar de eigenaar van de boot wil alleen vrouwen, kinderen en etnische Oekraïners opvangen.
It's not my language, it's not my country, it's very difficult for me.
Slava Oekraïne!
Ja, het zijn natuurlijk bizarre tijden en geluiden wat we daaruit meekrijgen. Het is natuurlijk op dit moment ook ontzettend spannend of het Westen de Oekraïne wel genoeg gaat steunen. Wat krijg jij daar op dit moment van mee? Hoe kijk jij aan tegen de huidige situatie?
Nou, ik weet zeker dat de steun vanuit het Westen wel echt cruciaal is en superbelangrijk. Ook voor de veiligheid van Europa en de veiligheid van de democratie natuurlijk. Dat is echt, dat komt nu wel in gevaar. En als je ziet wat Poetin nu allemaal doet, weet je, dat is gewoon niet over. Dat is nog lang niet over. En je kan die regering ook helemaal niet vertrouwen. Ook al zeggen ze bepaalde dingen, maar dat is niks van waar. Want de volgende dag bombarderen ze de boel en ziekenhuizen. En heel veel onschuldige mensen die uiteindelijk doodgaan. Dus dat blijft, ja.
En lijken nu ook vooral steeds meer tekorten aan munitie te ontstaan, waardoor ook de luchtverdediging tekort schiet. Wordt het daardoor ook voor Rusland makkelijker om burgerdoelen aan te vallen?
Ja, dat is voor hun dat is voor hun een soort van een gebruikelijk om gewoon burgerdoelen te raken. In het begin zag je ze nog dat soort van, dat ze zelfs probeerden dat te verantwoorden, maar dat doen ze ook inmiddels niet. Dat is gewoon hoe het bij hun werkt, blijkbaar.
We zitten nu denk ik ook wel echt op een kantelpunt. En ja, wat speelt daarin eigenlijk de grootste rol? Of Amerika nog genoeg gaat doen? Of heeft Europa daar ook nog een doorslaggevende rol in?
Ik denk dat natuurlijk de verkiezingen in Amerika ook wel alles bepalend zullen zijn. Of tenminste voor een heel groot deel. Dus dat is wel spannend.
Volgen Oekraïners dat dan ook nauwlettender wat daar dan gebeurt tot november?
Ja, je zit ook wel bij mensen, tenminste bij mensen die ik spreek, dat er wel een bepaalde soort je ziet wel een bepaalde soort angst en onzekerheid in hun ogen. Veel meer dan nog een jaar geleden. Toen stonden ze daar wel wat zekerder in. Dus ik merk wel een bepaald soort... Het is bijna ontmoedigend voor mensen. Van ja, kan ik nog terug? Zie ik mijn man nog? Kan ik nog... omdat wij met juist in mijn team zitten ook heel veel moeders die gevlucht zijn. En die weten het gewoon niet. Toen, ja.
Wat is dan veranderd ten opzichte van een jaar geleden? Is de oorlog toch uitzichtlozer geworden? Of had men toch gehoopt op een snelle overwinning? Of?
De Nederlandse verkiezingen zijn daar ook wel een soort van de inge... Hoe zeg je het? Als een bom ingeslagen bij mensen.
Ja.
Dus dat is dat ze denken, oh ja, hoe gaat dat worden, zeg maar?
En
het is natuurlijk... De bepaalde wetten zijn al aangenomen. Het is niet 1, 2, 3 dat nu Wilders soort van... kabinet Wilders komt, dat dan alles soort van omgegooid wordt en veranderd. Dat is niet zo. Maar dat zijn ze wel gewend vanuit waar zij vandaan komen. Dat het wel zo is. Dat de regering dus zodanig zoveel macht kan hebben. Dus vandaar dat het voor hun ook wel best wel eng was. En nu natuurlijk met Amerikaanse verkiezingen die naderen. Ja, dat is dan een soort de mix van... Ja, wat gaat er gebeuren?
Ja.
Hoe verder?
Ja, internationaal zijn het ontzettend spannende tijden. En in Oekraïne is het natuurlijk ook ontzettend spannend. En ik kan heel goed voorstellen dat er ook zijn weerslag heeft op de gemeenschap hier. Over die gemeenschap gesproken. Jij bent je daar 2 jaar geleden, geloof ik, voor in gaan zetten. Waarom besloot je om die stichting op te zetten en je zo in te zetten voor deze vluchtelingen?
Nou, nooit per se de bedoeling geweest om echt zo groot te worden. Want ik was net moeder geworden. Ik was aan het werk als kapper. En toen ging het flink mis. En belandde natuurlijk mijn hele familie in occupatie in Gerson.
Ja.
En dat was voor mij ook wel een soort van, oké, ik moet gewoon iets doen. Ik wilde een paar tasjes inzamelen. Maarten weet het nog. Natuurlijk, van gebeld worden op een zondag in het weekend.
Ja, we hebben opslagruimte nodig. Dat kan ik me ook nog herinneren toen jij mij belde, dat er in één keer zoveel Haarlemmers met allemaal spullen kwamen.
Ja.
Dat we het gewoon nergens kwijt konden. En toen ging het die weken daarna zo ontzettend snel.
Ja, het escaleerde wel in 2 dagen tijd, volledig. Ja. Dus dat werden een paar tasjes, dat moest opslagruimte worden gevonden. Er gingen derde dag al, gingen 4 supergrote trucks al richting Polen. En richting Oekraïne. En dat was echt... toen was het, we hebben grotere ruimte nodig. Een grotere ruimte werd... nog een grotere ruimte... wat uiteindelijk ook een soort dagopvang werd... voor Oekraïners. Ik zag gewoon dat er zoveel mensen... hier naartoe vluchten. En toen moest gemeente... nog heel veel dingen gaan opzetten. Maar mensen hadden helemaal niks bij zich. Dus wij gingen daarop inzetten... gewoon door heel veel donaties en gingen we mensen gewoon een soort van eerste nodige dingen aanbieden en kleding, hygiëneproducten, voor kinderen luiers, ook voor volwassenen medicatie. Dus gewoon eerste middelen die je nodig hebt.
Ja, je vertelde net al dat jullie ook een plek hebben in de Haarlemse binnenstad. Waarvanuit jullie opereren, zeg maar. Het is eigenlijk veranderd van organisatie van spullen... die vooral bezig is met het inzamelen van spullen... naar veel breder, veel bredere organisatie met bredere doelen ook.
Ja, dus dan kwamen natuurlijk heel veel mensen die hadden spullen nodig. Dus daar hebben we voor gezorgd. We hadden eerst 4000 bezoekers in de eerste maand... en die krijgen allemaal nodige spullen. Toen werd de vraag anders. Van misschien moet ik hier langer blijven. Dus ik wil de taal leren. Dus toen gingen we vrijwilligers zoeken die Nederlands les konden geven. En Engels les. Toen was het, ik zou eigenlijk ook even afleiding willen. Vooral voor de oudere mensen. Workshops. Nou, gingen we dat organiseren. En zo groeide het uit tot nu een heel breed programma. Met activiteiten. En heel veel vrijwilligers die zich inzetten.
Ja, kan je een voorbeeld geven van zo'n activiteit die jullie dan organiseren daar?
We hebben bijvoorbeeld heel mooi een Petrikivski Rospus. Dat is Oekraïense tekentechniek.
Mm-hmm.
En er waren 2 vrouwen die woonden op een boot. En die kwamen een keer naar Razum en die zeiden... We wilden dat het graag mensen leren, omdat het heel erg ontspannen werkt. Nou ja, en dat we was eigenlijk één vrouw die bij hen kwam, werden 10 mensen. En nu zelfs Nederlanders die ook meedoen, omdat ze het ook heel fijn en leuk vinden.
Ja, ja. En ik probeer me even voorstelling te geven van hoe die tekening er precies uitziet. Wat daar,
het is heel...
Voor een techniek dan?
Ja, het is heel veel met bloemen. Okay. En met felle kleuren. En met bladeren en dan hele mooie, beetje, ja, soort krulletjes wat je daar omheen hebt. En dat klinkt nu misschien een beetje kinderlijk hoe ik het uitleg, maar het is wel echt super mooi.
Ja, ja. Je gaat het dan samen doen, omdat je er ook een beetje samen bent als gemeenschap. Want je doet dan ook wat anders dan met de oorlog bezig zijn. Is
dat is gewoon afleiding. En dat is een van de voorbeelden, want we doen ook heel veel met kindjes. Met Engels les geven aan de kinderen. Nederlands les hebben we ook gegeven. Maar ook verschillende, ja, dat ze knutselwerkjes moeten maken. En elke week hebben we dan weer een andere opdracht voor ze. Ja. En dat vinden ze ook heel leuk. Dat vinden de ouders ook leuk om mee te doen.
Het lijkt me zo lastig om alsmaar met die oorlog bezig te zijn, dag in dag uit. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Want dat speelt in jouw persoonlijke leven natuurlijk ook.
Nou, ik merk dat ik dan niet alleen soort van met echte... Af en toe lees ik de nieuws ook niet. Mm-hmm. Want dan ben ik gewoon even heel erg, zoals nu, super geconcentreerd om de Razum 2.0 helemaal weer opnieuw tot leven te brengen. Dus dan, ja, dan ben ik gewoon dag en nacht bezig met het regelen van nodige spullen. Inderdaad, marketing, strategieën, social media, planningen maken voor komende maanden. Dus ja... Dat is voor mij ook een soort afleiding. En je ziet ook wat het betekent voor mensen. Net als nu hebben we ook een hele grote groep mensen gehad die ons hielpen met verven. En dan zie je ook hoeveel voldoening ze al eruit halen. Dat ze dat samen een plek maken, opbouwen, samen met andere vrijwilligers. We hadden ook vrijwilligers uit Syrië die ons kwamen helpen. Dus dat was een hele mooie, ja, een soort verbindingmoment. Dus ja, dat geeft al heel veel afleiding om niet alleen maar bezig te zijn met het nieuws en met alleen maar oorlog.
Ik denk dat we verder gaan met de rol van de gemeente. Er is dus 2 jaar geleden een kleine Oekraïense gemeenschap ontstaan in Haarlem. Hoe hecht is die gemeenschap? Want je vertelde net ook al dat er dus nu allerlei verschillende groepen ook nog bij elkaar komen. Lopen die mensen nog tegen bepaalde problemen aan? Vindt men makkelijk werk? Hoe gaat het eigenlijk met die mensen die daar nu, ja, een jaar of 2 in Haarlem zijn?
Ja, in Haarlem gaat het wel echt best wel goed. De gemeente heeft het best wel goed ook geregeld voor mensen. En omdat wij ook een centrale punt al die tijd zijn geweest, ook vanwege steun van de gemeente, dat we gewoon kunnen blijven draaien, zeg maar. Is er heel veel steun geweest en er nog steeds is voor mensen. Ook met Rode Kruis, die bijvoorbeeld spreekuren heeft. Vluchtelingenwerk, die spreekuren heeft. En die kunnen mensen sowieso al begeleiden aan bepaalde vraagstukken. Heel veel mensen hebben al werk gevonden. Ook vanwege de inzet van UWV. En wij verwijzen mensen vaak ook dan daar naartoe. En ook als bedrijven bij ons ook aankloppen, kunnen we af en toe ook mensen koppelen aan ze. Dus wat dat betreft is het best wel goed opgepakt allemaal. En ik merk ook wel dat mensen gemotiveerd zijn om of werk te blijven zoeken of echt ook te blijven werken.
En 2 jaar geleden was het natuurlijk ook allemaal improviseren, inderdaad opslagruimte zoeken en allemaal spontane ideeën. Hoe is dat nu 2 jaar later? Is dat echt... nog steeds een beetje improviseren? Of zie je nu echt dat allemaal wel een beetje professioneler, gestructureerder gaat vanuit de overheid?
Ja, het is wel veel professioneler. Dus ook met de gemeente Haarlem, want die heeft ons toen heel veel geholpen met het zoeken naar geschikte ruimte. En ja, we hebben onszelf ook wel bewezen tegenover hun, van ja, hoeveel we betekenen als stichting voor de doelgroep. Dus dat zien ze ook, wat de effect van is. Dus wat dat betreft heb ik daar echt wel een goede, positieve ervaring mee. Dat het wel ook echt goed wordt opgepakt een goede kant op gaat.
En vang je uit andere gemeenten andere geluiden op? Of is dat wel een beetje vergelijkbaar?
Nee, ik vind wel dat Haarlem het bijzonder goed doet wat dat betreft. Ook als ik andere mensen uit andere gemeenten spreek die ook bij ons langskomen. Dan is het hier veel duidelijker geregeld van waar je precies naartoe moet als je bepaalde vragen hebt. Andere gemeentes is het helaas niet zo. Maar dus het zou ook wel fijn zijn dat als de RASO in meerdere gemeenten zou kan komen. Want dat scheelt echt.
Ja. Ja. Heb je daar ook contact over met gemeenten? Of?
Ja, zeker. Er lopen nu wel gesprekken met gemeente Beverwijk. Dus we zijn wel aan het kijken, want ze zijn heel erg geïnteresseerd in ons project. En ze zien ook wel het effect daarvan.
Dus het is wel een succesverhaal wat ook elders mogelijk een vervolg kan krijgen.
Wie weet. Ja, zeker.
Ik had nog de vraag van waar zit het nou in dat de communicatie hier dan wel er wel in slaagt? Waar die misschien in sommige plekken waar dat niet gebeurt. Hoe gaat het dan concreet, zeg maar, contact opnemen met de gemeente?
Ik denk sowieso dat het helpt als je gewoon een centrale punt hebt. Mm-hmm. Waar jij als, stel voor, je komt in een vreemd land, in een vreemde stad. Je hebt geen idee waar je naartoe moet. En via social media natuurlijk, als dat ook goed is opgezet en goed draait. En je makkelijk vindbaar bent, dan kunnen mensen bij jou terecht. Nou, zo is het dan gegaan met ons. En wij natuurlijk konden op dat moment mensen ook heel goed verwijzen. Ook vanwege Rode Kruis, vluchtelingenwerk en de gemeente, vanwege die samenwerkingen. Van, oh ja, als je BSN-nummer nodig hebt, ga je naar de gemeente. Als je vragen hebt over gezondheid, ga je naar Rode Kruis. Als je juridische vragen hebt, ga je naar vluchtelingenwerk. En dat was meteen dat als je dan in een vreemde stad binnenkomt, dan kon je meteen overal terecht. Nou, we hadden ook nog een kapper, als je een kapper nodig moet, of wat dan ook. Dus dat scheelt al, als je echt een centraal punt hebt. Dat je gewoon er fysiek naartoe kan en je vragen kunnen worden beantwoord. Ik denk dat dat heel veel scheelt al.
Hoe belangrijk is het voor Oekraïnse vluchtelingen, denk je, om zeg maar uit die eerste geïmproviseerde woonopvang te komen? Want de eerste opvang was bij mensen thuis. Er zijn twee schepen in Haarlem die aan de kade liggen, waar mensen uit Oekraïne worden opgevangen. Maar we zien nu dat steeds meer plekken beschikbaar komen, ook voor, hoe zeg je dat? Er komen wat vastere woonplekken beschikbaar. Hoe belangrijk is dat?
Nou, het is sowieso belangrijk omdat we allemaal echt niet weten hoe lang het zou duren. Want iedereen, ik dacht het ook, van het is over 3 maanden, is het misschien weer voorbij. Nou, toen werd het half jaar, toen een jaar en nu weer 2 jaar verder natuurlijk. Mensen begrijpen ook wel van, dit gaat even duren. Dus dan is het sowieso wel een soort geruststellend idee dat jij ergens kan weet dat je daar langere tijd kan verblijven. Heel veel mensen die hier alle leven hebben opgebouwd in de afgelopen 2 jaar, met kinderen die naar school gaan, werk. Dus dan is het wel fijn dat er nu die plekken er zijn. En ik hoor ook van bezoekers dat ze heel erg blij zijn met ook de nieuwe woonplek die ze dan hebben bij de IKEA in de buurt. Dat ze daar wel echt hele fijne ervaring mee hebben.
Bij IKEA zijn een aantal wooncontainers geplaatst, waar nu een plek is waar vooral Oekraïnse vluchtelingen zitten.
Ja, en die is wel echt dat is heel goed geregeld. Okay. En de mensen zijn echt, echt heel blij.
We willen graag met jou verder praten aan de hand van een aantal stellingen. Het is goed dat Oekraïners makkelijk aan het werk kunnen in Nederland. Wat vind je van zo'n stelling?
Ja, het is zeker goed.
En waarom is dat zo belangrijk?
Nou, sowieso voor Nederlandse economie. Om mensen echt wat veel meer mee te kunnen doen in de maatschappij. Gewoon ook eigen geld kunnen hebben en verdienen. En niet alleen maar afhankelijk te zijn van de overheid daarin. Dus dat is, dat heeft heel veel voordelen, ook emotioneel gezien. Goede afleiding natuurlijk.
Ja, zeker.
Ja. Zelfontwikkeling. Je kan ze doorgaan. En vind ik eigenlijk dat het ook gewoon toegankelijk moet zijn, niet alleen maar voor Oekraïners, maar gewoon echt voor alle vluchtelingen in het algemeen. Want je ziet ook hoe goed het ook werkt, juist bij de Oekraïnse vluchtelingen.
Ja, want dat is natuurlijk wel opvallend. Want Oekraïners laten eigenlijk zien dat dat een enorm succesverhaal is. Gaan hartstikke goed aan het werk, integreren daardoor goed in Nederland. Maar eigenlijk vluchtelingen uit andere landen, die moeten soms al echt jarenlang wachten voordat ze aan het werk mogen. En ondanks dit succesverhaal wordt dat nog steeds eigenlijk door de Nederlandse overheid tegengehouden. Terwijl we juist nu met z'n allen zien hoe succesvol dat is. Dus dat is eigenlijk wel ergens heel opmerkelijk en verdrietig in die zin.
Ja, vind ik echt onzin dat dat tegen wordt gehouden. Want je ziet ook wat het doet. Er zijn ook gewoon onderzoeken geweest die echt aantonen van wat voor effect het zal hebben voor economie in het algemeen. Er zijn heel veel banen beschikbaar. Niemand die andermans banen aan het jatten is, zoals heel veel dat zeggen. Dat is gewoon niet zo. En ik snap gewoon niet dat dat wordt tegengehouden. Want ik ken ook gewoon andere vluchtelingen die sowieso in dat asielprocedure 2 of 3 jaar zich bevinden. En ik zie gewoon dat ze echt zo grote talenten zijn. En dat vind ik zo zonde dat ze die jaren soort van kwijtraken zijn. En daardoor ook bepaalde onzekerheden creëren. Ik denk, als je nou mensen die kans geeft. En dan gewoon ook als menswaardig behandeld. Dan kan de wereld gewoon veel, veel beter worden.
Ja, dan kunnen we ook hun talent inderdaad benutten. En kunnen ze ook hier goed een eigen toekomst opbouwen.
En wij kunnen ook heel veel leren van hun. Ja. En ook waar zij vandaan komen. Ja.
Zeker, we gaan naar de volgende stelling. De gemeente kan meer doen om Oekraïners te laten integreren.
Ja, waarom niet? Ik vind dat de gemeente Haarlem, wat ik net zei, best goed bezig is. Maar andere gemeentes kunnen echt wel ook wel overnemen.
Ja,
vind ik.
Wat zou de gemeente nog meer kunnen doen, denk je?
Ik denk dat het goed is om initiatieven zoals Razum wel echt te blijven steunen. En ook actief te blijven steunen. En daarin ook mee te denken. En ook ons ook wat meer, wat meer financieel geld geven. Ja. Want dan kunnen we gewoon veel meer doen.
En moeten Oekraïners wel integreren? Dat is misschien een beetje een rare vraag. Maar je kan je natuurlijk voorstellen, veel van de mensen die gaan er vanuit gaan over een aantal jaar. Hopelijk zo snel mogelijk als de oorlog voorbij is, gaan we weer terug. En is het dan wel nodig om Nederlands te leren of iets dergelijks?
Nou, het is sowieso nodig, want heel veel weten nu al helemaal niet of ze teruggaan. Als je kijkt hoe treurig die hele situatie is en onzeker. En de aanvallen die er nu zijn, zijn wel echt massive. Mm-hmm. En dat, de mensen weten dat echt niet. Ook mijn collega die uit Nikolaev komt, die echt tegen mij zei van 1 januari ben ik hier weg. Nou, die is er gewoon nog steeds. En die heeft gewoon haar jaarcontract aangenomen, omdat ze gewoon zelf beseft van, ik kan niet weg, want de situatie daar is te gevaarlijk, ook voor mijn kind. En dat hebben meerdere mensen. Dus ja, ze moeten wel. Ze moeten wel integreren. En sommigen zullen hier ook voor altijd blijven.
En we hadden ook nog de tweede stelling. Als Nederland meer bijdraagt aan de oorlogsinspanningen van Oekraïne, is dat ook goed voor Nederland. We hebben natuurlijk eerder ook al wel gehad over tekort aan munitie, hoe dat er nu in de Oekraïne voor staat. Maar moet Nederland daar nog meer in doen? En wat is het Nederlands belang daarin in jouw ogen?
Nou, ik vind dat Nederland best wel een goede steun ook heeft gegeven afgelopen jaren natuurlijk. Dat is nodig, die hulp, want er is ook gewoon, het moet gewoon nog steeds gesteund worden. Ook ter bescherming van Europese waarden. Want die zijn nu wel echt enorm in gevaar.
Vind je dat ook de geloofwaardigheid van het Westen als geheel op het spel staat als we de Oekraïne laten vallen?
Ja, dat is wel echt het domste wat je kan doen, is Oekraïne te laten vallen, vind ik. Nee, dat is zo.
Ja. Daar ben ik het mee eens.
Ja, ik ook, dus dat is lastig te discussiëren. Maar je kan afvragen van welke wat staat er dan precies op het spel in Oekraïne? Zegt de westerse waarden?
Democratie natuurlijk, veiligheid, ja. Vrije meningsuiting, jezelf kunnen zijn. Ja, ja. Een bakje koffie kunnen halen, buiten. Ja, ja. Echt alles.
Zullen we naar de laatste stelling gaan? Ja, dat gaat een beetje terug op het thema wat we al een paar keer hebben aangehaald. Hè? Van hoe gemeentes omgaan met Oekraïnse vluchtelingen. De Nederlandse opvang van Oekraïnse vluchtelingen bestaat vooral uit goede bedoelingen, maar is nog onvoldoende goed georganiseerd.
Ik vind het in Haarlem wel heel goed georganiseerd. Ik weet wel van andere plekken die niet helemaal goed georganiseerd zijn. Dat hebben we net ook over gehad. Dus dat kan sowieso beter. Ik denk dat gemeentes daar misschien beter van elkaar kunnen leren. En dat een bepaalde succeservaringen wel misschien actiever gedeeld kunnen worden. Want je kunt het gewoon ook op een andere manier doen. Die veel efficiënter en effectiever werkt. Dus dat, ja, dat.
Ja, hoe zou je dat nou efficiënter en effectiever kunnen maken?
Meer plekken als Razum.
Ja, oké. Ja.
Ja. Sowieso.
Dus zijn er ook wel vergelijkbare initiatieven in andere gemeenten in het land?
Ja, er zijn vergelijkbare initiatieven in Utrecht, in Den Haag en Rotterdam, waarvan ik wel weet dat ze best wel actief zijn en ook wel goed draaien. Maar nog steeds niet zo'n breed programma zoals wij het aanbieden. Dus dat kan wat dat betreft echt wel ook worden uitgebreid.
Daar zit ook wel het succes in
zeker.
In de hoeveelheid en activiteiten.
Ja, en de bereik die ze hebben. Ja, zeker. Ja.
Goed, en hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van Gemeentezaken. Vond je deze podcast leuk? Laat dan een reactie achter. En volg ons op Spotify, iTunes of welke andere podcast app dan ook. Ik bedank onze gast, Anna Roertje-Verginko. Tot volgende keer.
Dankjewel.